Ik ga met jullie lezen uit Genesis 3, de versen 1 tot en met 9. En ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Genesis 3, vanaf vers 1 tot en met vers 9. En daar lezen we met elkaar het volgende. Van alle in het wild levende dieren die God de Heer gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet. Dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was en ook hij at ervan. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten ellendeschorten van. Toen de mens en zijn vrouw God de Heer in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God de Heer riep de mens: waar ben je? Tot zover de schriftlezing van morgen. Stof die ik dan voor het nieuwe jaar weer kan gebruiken. Dat heb ik in de afgelopen weken ook gedaan. Ik heb een aantal prekenseries beluisterd en boeken gelezen. En de komende maanden zal de prediking vooral geënt zijn op het materiaal wat ik in de afgelopen periode gelezen en bestudeerd heb. En ik zei al, Frits een aantal weken geleden begon over de schepping, over het pastorale belang, waarom het zo belangrijk is om daar ook te beginnen, dat God jou en mij op het oog heeft en gemaakt heeft. En toen was ik al van plan om over Genesis 3 te gaan spreken. Dus ik heb even aan Frits gevraagd en zeg: Frits, hey, ga jij ook over Genesis 3 spreken? Want dan moet ik in allerijl nog iets anders gaan bedenken. Maar hij zei: nee, dat is helemaal goed. Dat is niet wat ik van plan ben. Dus daar wil ik het vanmorgen met jullie over hebben, over dat gedeelte in de Bijbel wat heel bekend is, aan de ene kant, en aan de andere kant een gedeelte wat ook best heel lastig is. Omdat mensen het vaak heel lastig vinden. De Bijbel wordt door sommige mensen gezien als een collectie van geschiedenissen en verhalen waar je je voordeel mee kunt doen. Maar wat Frits een aantal weken geleden al zei en waar ik vanmorgen vanuit Genesis 3 ook mee verder wil gaan, is dat het eigenlijk zo is dat de Bijbel een aaneengesloten verhaal is wat vertelt over wat er misging met de mensheid en hoe dat hersteld zal worden. En als we gaan nadenken over wat er misging, dan komen we uit bij Genesis 3. En daar wil ik het vanmorgen met jullie over hebben, want daar gaat het over, het kwaad wat in de wereld is. In een van de boeken die ik las in de afgelopen weken kwam heel duidelijk naar voren dat als je kijkt naar het kwaad, dan is het eigenlijk zo dat de menselijke geschiedenis steeds heeft geprobeerd om dat kwaad de baas te worden, in te dammen. En dat is op allerlei verschillende manieren geprobeerd. Er waren mensen die zeiden: nou, nu de wetenschap gekomen is, nu we de verlichting hebben gehad en we hebben echt geleerd om ons verstand goed te gebruiken, dan zal ook het kwaad wel uitgebannen worden. En dat is helaas niet gelukt. Er waren mensen die zeiden: toen er gestructureerd onderwijs kwam, toen mensen echt geleerd werd hoe het leven in elkaar zit, nou, dan zal het kwaad ook wel verdwijnen. En helaas, ook dat is niet gebeurd. Er zijn allerlei soorten sociale en politieke systemen geweest in de loop der geschiedenis die min of meer het idee hadden dat zij er wel voor zouden zorgen dat het kwaad uit de wereld zou gaan. Maar dat is niet gebeurd. Sterker nog, een van de belangrijkste argumenten die je kunt hebben als je met mensen in gesprek raakt over de essentie van het christelijk geloof en waarom het waar is, dat is als je mensen vertelt over het kwaad. En toch is het ook zo dat als het gaat over het kwaad er heel veel discussie over kan zijn. En dat is ook lekker veilig, want dan gaat het niet over jou. Je kunt het eindeloos lang met elkaar hebben over het kwaad en hoe erg het allemaal is, maar dan gaat het niet over jou. Nou, als het gaat over het kwaad heeft de Bijbel een verklaring en die vind je in Genesis 3 en 4. En daar wil ik het met jullie over hebben, over vier elementen in deze geschiedenis. Ik zal ze heel kort alvast noemen en dan ga ik ze uitgebreider met jullie bespreken. Het begint met een houding van het hart. Er staat ook een leugen in, daar wil ik het met jullie over hebben. Er is ook sprake van een daad en het eindigt met een roep. Maar het begint met een houding. Trouwens, even een van de meeste discussies als je met mensen in Genesis 3 over in gesprek gaat, dan beginnen ze van, ja, maar waar kwam die slang dan ineens vandaan? En hoe zat het dan, dat was de Satan dan, want dat weten we uit Openbaring. En waar kwam hij dan vandaan? En wat er dan gebeurt, en misschien dat sommige mensen in je gedachten ook zoiets hadden van, ik hoop dat hij daar iets over vertelt, maar dat ga ik niet doen. Want dan gaat het namelijk over het kwaad en dan gaat het gedeelte niet over. Het gedeelte gaat over jou. Het gedeelte gaat over mij. Dus ik wil proberen nou even al die vragen die je daar misschien over hebt. Hoe is het gekomen? Hoe is het geregeld? En hoe zat dat nou precies? En wat moeten we nou mee? Probeer die even te parkeren, want het gaat vanmorgen in deze geschiedenis, dit gedeelte, dit staat in de Bijbel, omdat het gaat over jou en mij. Het gaat niet over het kwaad. Het gaat over jou en het gaat over mij. En daarom is het ook zo belangrijk om daar goed bij stil te staan. De tekst gaat over ons. Over hoe het zo gekomen is, wat onze status is en wat de weg is. Want als we beginnen met het kwaad en de slang, dan leidt het ons af wat dit gedeelte voor ons betekent. Dat zie je trouwens in de Bijbel ook op een aantal plekken gebeuren, dat mensen die weg proberen te kiezen. Ik probeer jullie in herinnering te brengen, de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw bij de bron. Die deed dat ook. Het kwam heel dichtbij, Jezus kwam heel dichtbij haar en toen begon zij over de plek waar je dan wel God moet aanbidden te spreken. En dan gaat het niet meer om jou, dan gaat het om een plek. En dat is hierbij ook, het gaat niet om waar het kwaad vandaan komt, het gaat om over jou. Deze geschiedenis, die gaat over jou. Overigens vind ik het heel belangrijk om vast te stellen dat dit is niet zomaar een idee die hier opgeschreven is. Het is niet zomaar een idee. Wat hier staat is wat er gebeurd is. Dus ik wil proberen ook om jullie te prikkelen om eens bij jezelf na te gaan hoe dat ging in die tijd. Hoe dat op dat moment in de geschiedenis van de wereld ging waarin Adam en Eva in de Hof van Eden in het paradijs waren. En daar gebeurt dit, daar komt die slang op het toneel en daar gebeurt dan van alles. En het is belangrijk om te beseffen wat betekent dat nou precies voor mij. Want weten jullie, de val, zoals we dat noemen, de zondeval, die begint niet met een daad. De zondeval begint niet met een daad, maar begint met een houding van het hart. En de slang wist dat. En daarom begint hij daar ook. Daarom begint hij daar ook. Dat staat in Genesis 3, vers 1. Van alle in het wild levende dieren die God heeft gemaakt, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw, is het waar? Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? En wat hij daar doet is, je zou kunnen zeggen, hij maakt daar eigenlijk iets belachelijk. Datgene wat God gezegd heeft, dat maakt hij belachelijk. De herziene Statenvertaling vertaalt het nog iets scherper op dat gebied. Die zegt, is het echt zo? Is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? Dat kan je toch niet menen? Dat is toch niet waar? Dat slaat toch helemaal nergens op? Waarom zou je dat niet mogen? En op die manier maakt de slang God belachelijk. Omdat het op die manier de houding van Eva en Adam beïnvloedt. Is het echt waar? Dat meen je toch niet, dat je niet van die boom mag eten? En wat hij dan doet is, hij zegt eerst van je mag van alle bomen niet eten. En dan zegt Eva in het gedeelte wat erop volgt, we mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw. Behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken, doen we dat toch. dan zullen we sterven. Je ziet eigenlijk in de gedachtegang van Eva al dat ze het met de slang eens begint te raken. Eigenlijk toch best wel belachelijk dat we niet van die ene boom mogen eten. Wat maakt dat nou uit? Dat kan toch niet zo'n probleem zijn? Wat de slang doet, is dat hij begint met het morrelen aan de houding van Eva. En dat gebeurt ook nu nog. Weten jullie, heel vaak als ik met mensen in discussie raak die niet geloven over de waarheid van de Bijbel en de waarheid van het christelijk geloof, dan gebeurt het heel vaak niet, gaat heel vaak niet over argumenten. Het gaat heel vaak over dit soort dingen, dat kan je toch niet menen? Is God echt liefde? Nou, dan kan ik je wel een aantal dingen opnoemen. En wat je daar ziet is, het gaat dan niet om echte argumenten, maar het gaat om een houding. En die houding is wat er mis is gegaan, wat we in Genesis 3 lezen en wat in de geschiedenis van de mensen steeds weer opnieuw doorgaat. Dat is die grondhouding van ongehoorzaamheid, een rebellie naar God toe. Is het echt waar? Is het echt waar? Ik weet nog heel goed, ik heb in mijn leven al heel veel discussies gehad over de schepping en waarom ik het zo belangrijk vind dat het gebeurd is zoals het in de Bijbel staat. Ik heb daarvoor ook de geuzennaam gekregen, de Zesdagenman. En met name in mijn tijd bij de Evangelische Omroep hebben we daar heel veel discussies over gehad. Misschien dat sommigen van jullie dat nog wel kunnen herinneren. Dat is bij de EO een enorme rel geweest. Nou, toen werkte ik bij de EO en ik zat er middenin. En een aantal van die discussies ging niet zozeer over de feitelijkheid, maar ging erover, Fokke, in alle eerlijkheid, dat geloof je toch niet? Dat kan toch niet waar zijn? En dat is wat heel vaak gebeurt. Niet alleen maar als het gaat hierom. Nou zou ik nog ongeveer de rest van de dag met jullie kunnen spreken over allerlei nuanceringen ten aanzien van de geschiedenis van het scheppingsverhaal. En daar is een hele breedte over te zeggen. Maar in essentie gaat het erom. Gaat het om argumenten of gaat het om een houding? En wat de slang doet, is dat hij de houding probeert te beïnvloeden. Dat kan je toch niet menen? Dat je daar niet van mag eten. Is het echt zo? En het tweede wat er gebeurt, is dat de Satan gewoon een leugen vertelt. En dat is de leugen waar wij nog steeds last van hebben. En dat is denk ik de kern van wat ik vanmorgen wil proberen aan jullie over te brengen. Want wat Satan doet, is dat hij eigenlijk met de aanval op de houding en wat daarna ook volgt, de vrouw probeert te overtuigen van het idee wat hij heeft, dat ten diepste God niet gericht is op het geluk van Eva. Dat is wat er gebeurt. Dat God ten diepste haar en ook Adam niet gelukkig wil maken. Want je ziet het in de gedachtegang die Eva maakt. God heeft ons verboden van de vruchten van de boom te eten, zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. En dan zegt de slang, jullie zullen helemaal niet sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven. En dat is integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet. Dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. Weet je wat me zo opvalt? Wat Satan niet doet, is dat hij het bestaan van God in twijfel trekt. Wat Satan ook niet doet, is dat hij de regel die ze gekregen hadden om niet van de boom te eten in twijfel trekt. Want naast het feit dat hij hem belachelijk maakt, probeert hij ze te verleiden om te vertellen wat er dan in zijn beleving gaat gebeuren. Hij zegt, je zal niet sterven, maar je ogen zullen open gaan. En wat er daarmee gebeurt is dat de slang de goedheid van God ontkent. Wat daar gebeurt is dat de slang de goedheid van God ontkent. De goedheid, de liefde en de genade en de goede bedoeling van God ontkent. En op die manier verandert alles. Het is een oproep om je leven en eigen hand te nemen. Dat is wat de slang bij Eva doet. Zou je echt die God nou wel vertrouwen die je zoveel wil ontnemen. Als je nou gewoon van die boom eet, dan zullen je ogen open gaan, zul je zijn als God. Het is een oproep om je leven in eigen hand te nemen. Want God, zo wil de slang doen geloven, is niet te vertrouwen. En die leugen, lieve broeders en zusters, lieve mensen, die leugen, dat is een leugen die nog steeds regeert. Ik heb er last van en jullie hebben er last van. De leugen dat je ergens zo af en toe of misschien wel heel vaak of zo nu en dan denkt dat God niet te vertrouwen is. Dat als het erop aankomt, dat je aan jezelf bent overgeleverd. En dat is de leugen die de slang in deze wereld heeft geplant. En we hebben er allemaal last van. We hebben er allemaal last van. En zoveel mensen ploeteren dag in, dag uit, voort, aan zichzelf overgeleverd, hopend dat als ze hun best doen, dat God dan toch nog wel van ze zal houden. Want de slang wist het heel goed. Als ik het voor elkaar kan krijgen dat ze God niet meer vertrouwen, dan kunnen ze niemand vertrouwen en zijn ze mooi op zichzelf aangewezen. En heel veel mensen leven zo. Met een onbewust, en voor sommige mensen ook een bewust, diepe pijn en diepe overtuiging dat ze helemaal op zichzelf zijn aangewezen. Erik Erikson, een onderzoeker op het gebied van psychologie, heeft onderzoek gedaan naar een gegeven, en hij heeft dat niet gedaan vanuit het perspectief wat de Bijbel in Genesis 3 vertelt, maar meer vanuit een algemeen wetenschappelijk kader. Heeft onderzocht dat als een kind in de jonge jaren te maken heeft gehad met verwaarlozing of misbruik, en daardoor niet heeft geleerd wat het is om vertrouwen te ervaren van je ouders, zo iemand heeft heel veel moeite om later in het leven wie dan ook te vertrouwen. En dat is niet vreemd, want de wortel zit in Genesis 3. En we hebben er allemaal in meer of mindere mate last van. De leugen dat je op jezelf bent aangewezen. De leugen dat die God, als het erop aankomt, jou laat vallen en er niet voor je zal zijn. En de slang kreeg het voor elkaar. Want begon het eerst met de houding beïnvloeden, daarna het vertellen van de leugen, daarna kwam het ook wel uit op de daad, het eten van de boom. En waarom is dat nou zo'n probleem, zou je zeggen? Waarom maakt God er nou zo'n punt van dat Eva van een boom eet? Toen ik klein was, toen dacht ik, die vrucht van die boom, dat zal wel giftig zijn. Daarom is het, maar het is niet zo. Dat weten we niet, maar ik denk niet dat de boom op zich giftig was. En als je het van de andere kant bekijkt, kan je ook zeggen, hoe moeilijk kan het zijn? Je mag van alles eten, maar die ene niet. Dan denk je bij jezelf, dat zou mij wel lukken. Dat zou mij wel lukken, dat moet wel lukken. Er zijn heel veel andere geboden waarvan je zou kunnen zeggen, dat is lastig. Stelen bijvoorbeeld. Nou, het is niet zo dat ik altijd aan het stelen ben, maar dat kunnen we mee te begrijpen als mens. Maar het niet mogen eten van de vrucht van een boom, kom op, dat is toch niet zo'n punt. Maar waar het om ging, is dat dat de kern is van hoe God de wereld in elkaar heeft gezet. En hoe God de wereld bedoeld heeft. Er is een bepaalde orde. En met het eten van de vrucht is die orde verstoord. De vergelijking gaat niet helemaal op, maar het is ongeveer hetzelfde. De mens komt het best tot zijn recht als hij leeft in gehoorzaamheid aan God die zijn maker is, of haar maker is. Net zoals een vis het best tot zijn recht komt in water. Als je een vis uit het water haalt, gaat die dood. Dat is een systeem zoals dat door God bedacht is. Dus een vis hoort in het water. Als de vis zegt, ik heb hier geen zin meer in, ik ben liever op het land, dan gaat die dood. Hetzelfde geldt voor de mens. Het systeem voor ons als mens, en daar gaat niet helemaal op, maar om je een idee te geven hoe dat bedoeld heeft. God heeft de mens gemaakt om te leven in een systeem waarin hij afhankelijk en in vertrouwen en in gehoorzaamheid op God leeft. Dan kom je echt tot je recht. En de slang wist dat. En die denkt, dat moeten we eigenlijk zien te fixen, dat dat niet zo is, dat dat niet meer gebeurt. Het ging om gehoorzaamheid. God zegt met het gebod om niet van die ene boom te leven. Ik ben God en je leven is een geschenk van mij aan jou. En de wereld is mijn geschenk aan jou, aan jullie. Ik wil dat jullie leven in het besef dat ik God ben en dat jullie mens zijn. En dat is precies wat de slang niet kon velen. En dat is precies waarom de slang deze truc uithaalt om Adam en Eva daarbij vandaan te komen. Eet niet van de boom. Dat was de keuze. Kies ervoor om mij als God te behandelen of plaats jezelf in mijn plaats en leef met de gevolgen daarvan. En leef je eigen leven. En dat is de leugen waar zoveel mensen last van hebben. Waar zoveel mensen last van hebben die leven in het angstige besef dat ze aan zichzelf zijn overgeleverd. De slang zegt, eet van de boom en je zult als God zijn. Ik heb het al veel vaker gezegd, weten jullie wat heel belangrijk is? De regels die God heeft gesteld, dat zijn niet regels waar je aan moet houden om iets te bereiken, maar die regels zijn het resultaat van een leven in gehoorzaamheid aan God. Want gehoorzaamheid is niet een kwestie van een kosten-baten-analyse. Ik dacht bij mezelf van, het had veel handiger geweest als God veel explicieter had uitgelegd, Adam en Eva, als je van deze boom eet, dan is dit wat er gebeurt. Je gaat kinderen krijgen, dat gaat ontzettend pijn doen. En jij man, je moet echt zwoegen dat het een lust is. Dan zouden Adam en Eva langs die boom gelopen hebben gedacht, ja dag, vergeet het maar, dat doen we niet. Dan is het een kosten-baten-analyse. En dat is niet afhankelijkheid van God, dat is niet gehoorzaamheid aan God. Dat is nog dat jij zelf de keuze maakt en zelf het heft in handen heeft en God zegt, en zo heb ik het niet bedoeld. Ik heb het bedoeld dat je in volledige gehoorzaamheid en afhankelijkheid van mij leeft. En wat er gebeurd is, is dat de slang en de val heeft in onze levens de angst gepoot, zou ik willen zeggen, geplant, dat als het erop aankomt, je op jezelf bent aangewezen en dat God er niet zal zijn. Wat een leugen. Wat een leugen. Ik kan God niet vertrouwen. Dat is wat Adam en Eva moesten accepteren nadat ze van de vrucht gegeten. Ik kan God niet vertrouwen, dus ik moet het zelf doen. En dat geldt voor alle dingen in jouw leven. Hoe ga je om met angst? Hoe ga je om met zorg? Hoe ga je om met vragen? Gehoorzaamheid aan God betekent dat er momenten in je leven zullen zijn. Die zullen niet gemakkelijk zijn, maar die zullen er wel zijn. Waarvan je moet zeggen, ik weet het niet, maar God weet het. Ik weet het niet, maar God weet het. Want zo heeft God het bedoeld. Dat ik niet alles hoef te weten, dat ik niet op mezelf ben aangewezen, dat ik niet uiteindelijk het laatste woord heb, maar dat ik mag geloven in een God die wel het laatste woord heeft en die het goede met mij voor heeft. En zo is het dat in onze tijd ook nog steeds mensen leven zoals de slang ons heeft laten geloven, dat God niet te vertrouwen is. Kijk, mensen hebben geen moeite. Mensen hebben geen moeite om de wil van God te doen of om God te gehoorzamen als ze het snappen. En als het je goed uitkomt, dan is het een kosten-baten-analyse. Dan denk je, nou oké, dit is de ene kant, dit is de andere kant, dit lijkt me beter dan dat, dus klaar, het is helder, dat snap ik. Maar waar het echt spannend wordt en waar het echt ook van belang wordt, is dat je ongeacht wat durft te geloven en durft te leven in een systeem zoals God het bedoeld heeft, namelijk dat je mag leven in volledige afhankelijkheid en gehoorzaamheid aan God. En dat er dus momenten zullen zijn dat je zelf moet zeggen, ik weet het niet, maar God weet het. Ik heb die momenten in mijn leven ook gehad. Ik heb die momenten in mijn leven ook gehad dat ik moest zeggen, ik weet het niet, maar God weet het. En dat is voor mij genoeg. Ik las in de zomer ook een geschiedenis van een zendeling, William Borden. Misschien kennen jullie hem, misschien heb je er wel eens van gehoord. Dat was een jonge Amerikaan die opgroeide in een ontzettend rijke familie. echt zo iemand die vanaf jongs af aan alles was geregeld. Het was echt stinkend rijke ouders en het was allemaal helemaal geweldig. En hij kwam tot geloof en hij hoorde de roepstem van God in zijn leven en hij wilde gaan evangeliseren onder moslims. En dat was ergens in de 19e eeuw, als ik het goed heb. En hij vertelde dat aan zijn vader. Hij was de gedoodverfde opvolger van het imperium van zijn vader. En zijn vader zei dan, dat kan niet. Dan kun je niet meer bij mij werken. Maar hij had al wel heel veel geld ook zelf vergaard. En hij ging op jonge leeftijd ging hij naar Egypte om Arabisch te leren. Hij was 25 jaar en hij was een paar weken in Egypte. Kreeg hij hersenvliesontsteking en hij stierf. En de logische vraag voor heel veel mensen, en misschien dat in die tijd mensen om hem heen ook wel die vraag hadden, de logische vraag was, waar was God nou? Hij heeft alles achter zich gelaten. Hij heeft Gods roepstem verstaan om zijn hele leven in dienst te stellen van evangelieverspreiding onder moslims in verschillende gebieden. En hij is een paar weken onderweg en hij krijgt hersenvliesontsteking en hij stierf. Maar deze jonge man wist hoe het in elkaar zat. Hij gehoorzaamde God omdat hij God is. Niet omdat hij dacht dat hij daardoor meer punten scoorde, een beter leven leidde en dat God daarom van hem hield. Hij wist dat hij iedere stap met God deed. In zijn Bijbel zijn later drie woorden gevonden. Op drie belangrijke punten in zijn leven. Die precies weergaven hoe hij erin zat. En ik zal ze eerst in het Engels vertellen en dan ook in het kort uitleggen wat het betekent. Hij had geschreven, no reserves, no retreats, en vlak voor zijn dood, no regret. Geen bedenkingen, ik ga niet opgeven, en vlak voor zijn dood, ik heb geen spijt. Deze man begreep hoe het systeem van God in gehoorzaamheid aan hem leven in elkaar zit. Als ik dit lees, heb ik dan geen vragen? Ja, heb ik een heleboel vragen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat niet om die vragen. Het gaat erom wie God is. En daar waar ik in de plek van God wil gaan staan, ben ik op mijzelf aangewezen. En dat is een plek waar je niet wil zijn. En dan komen we aan het slot van dit gedeelte. De oplossing. Je zou kunnen zeggen, vers 8 en 9 is de geschiedenis van de mensheid in een notendop. Ik ga vers 8 en 9 nog één keer voorlezen. Toen de mens en zijn vrouw de Heer in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God de Heer riep de mens, waar ben je? Weet jullie, deze geschiedenis, de val, de zondeval, heeft van ons verstoppers gemaakt. Wij verstoppen ons. Wij verstoppen ons voor God, dat is wat Adam en Eva deden. We verstoppen ons voor onszelf. We verstoppen ons voor elkaar. En we verstoppen ons ook voor goed. Voor God. Als je je probeert voor te stellen. Vers 8 en 9. In die tijd hadden Adam en Eva vertrouwelijke omgang met God. En dat zie je hier ook. En God wandelde in de avondwind door de tuin op zoek naar degene die hij gemaakt had en die hij zo lief had. En ze waren er niet. En hij zegt, waar ben je? Weet jullie, heel veel mensen die deze woorden horen, waar ben je, die horen eigenlijk in hun hoofd een veroordelend iemand die zegt, waar ben jij? Maar dat staat er niet. Het is een liefhebbende God die zoeker is geworden na de zondeval. En die zegt, waar ben je? Waar ben je? Wist God niet wat er gebeurd was? Natuurlijk wist hij dat. En God had ook met donderstem ze tot de orde kunnen roepen. Maar dat is niet zoals God het bedoeld had. Hij wilde graag dat de mens in gehoorzaamheid aan hem ging leven. Want vanwege de slang, de leugen, God houdt niet van jou. Als het erop aankomt, dan laat God je vallen. Vanwege die leugen konden Adam en Eva ook niks anders doen dan zich verstoppen. Maar zo zit God niet in elkaar. God is niet degene die, die wil dat wij ons verstoppen, dat we ons voor hem verbergen. Maar God is juist degene die zoekt. God is juist degene die zoekt. En de komende weken en maanden ga ik nog meer daarover met jullie bespreken, maar nu alvast in een notendop de rest van de Bijbelse geschiedenis is het verhaal van een God die zoekt naar mensen. Dat is waar de Bijbel uiteindelijk over gaat. God is een God die zoekt naar mensen omdat hij in contact wil staan met degene die hij gemaakt heeft. En Frits heeft een aantal weken gezegd, God heeft jou gemaakt. Dat is niet een idee, dat is niet een leuk verhaal, dat is werkelijkheid. God heeft daarover nagedacht en God heeft jou gewild en God heeft jou gemaakt. En zolang je leeft zonder God, ben jij je aan het verstoppen. Dat heb je misschien zelf niet altijd door, maar het is wel wat er aan de hand is. Jij bent je aan het verstoppen. Verstoppen voor jezelf. Verstoppen voor anderen en verstoppen voor God. En zelfs als je al jaren naar de kerk gaat en tot geloof bent gekomen en alles weet en alles snapt en alles begrijpt, dan nog kunnen er onderdelen in jouw leven zijn waarin jij je verstopt. Waarin je eigenlijk toch denkt, ik weet niet of ik God wel kan vertrouwen. Ik weet niet of hij echt van mij houdt. Want dat is de leugen die nog steeds rondgaat. Maar in Jezus Christus, in het zenden van zijn Zoon, is Gods zoeken volmaakt duidelijk geworden. Verderop in het gedeelte staat er ook, als God de slang toespreekt, dat zijn kop vermorzeld zal worden. En dat is wat Jezus gedaan heeft. Om zo de leugen, de nek om te draaien. Nog een aantal dingen. Als je kijkt naar de geschiedenis van Adam en Eva in het paradijs. Het was zonnig, stel ik me zo voor. Mooi weer en er stond een boom en daar aten ze van. De Heer Jezus is ook in een tuin geweest. Het is heel grappig dat, en heel bijzonder vind ik, dat in het Nieuwe Testament Gethsemane ook als tuin wordt benoemd. In de nacht waarin hij worstelde en ook een keuze kreeg van God. En zei, laat deze beker aan mij voorbij gaan, maar hij was gehoorzaam. Gehoorzaam tot aan de dood, om zo aan jou en aan mij het leven te geven. Onze zonde is dat we onszelf zo vaak op de plek van God plaatsen. De redding aan het kruis van de Heer Jezus, dat is precies de omgekeerde werkelijkheid. Daar plaatst God zichzelf waar wij eigenlijk verdienen om te zijn. God daalde neer in zijn Zoon om onze plaats in te nemen. En zo wordt ook de leugen van de slang teniet gedaan. Je kunt God vertrouwen. God houdt van jou. Zoveel dat hij uiteindelijk zijn Zoon gaf. Weet je, sommige mensen die denken dat geloven in een God van liefde genoeg is. Maar waar het werk om gaat is dat we geloven in een God die te vertrouwen is en die de leugen van de slang teniet heeft gedaan door zijn Zoon te laten sterven om zo het weer recht te zetten. Dat we niet langer door het leven hoeven te gaan geregeerd door de leugen dat we op onszelf zijn aangewezen, maar dat we mogen leven vanuit de wetenschap en zekerheid dat God van ons houdt. Omdat hij zijn Zoon heeft gegeven voor ons. Amen.